Pharma onder de loep. Onafhankelijke duiding van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen door het GBU. We zoomen in op de belangrijkste studies, plaatsen nieuwe inzichten in context en maken het praktisch. Wat betekent dit voor jou in de spreekkamer en aan de balie?
Hallo luisteraars, wat leuk dat jullie weer luisteren op ons eigen huisartspodcastkanaal met een nieuwe serie in samenwerking met het Geneesmiddelenbulletin, oftewel het GBU, met als eerste onderwerp wearables. In deze podcast ga ik in gesprek met huisarts en informaticus Annette Solly. We gaan het hebben over de wetenschappelijke basis van deze wearables en bespreken leuke casuïstiek uit de praktijk. Uiteraard praten we je ook bij wat je hier nu wel en niet mee kunt in de praktijk. Ik ben Tessa Dijksman, ook huisarts. En ik zit hier in de podcaststudio van Medisch Contact op de Domus Medica. Hoi Annette.
Hoi Tessa, leuk je weer te zien.
Wij kennen elkaar nog natuurlijk.
Ja, ja, we gaan ver terug hè, van de huisartsenopleiding.
Ons eerste jaar. Ja,
ja, ja. Dat moeten we natuurlijk even vertellen. We hebben samen ook nog gefietst hè.
Zeker, voor de Tour de ALS, ja. De Mont Ventoux op.
Ja, destijds. Ja, zo ben ik uiteindelijk in die regio terechtgekomen ook. Hè.
Ja, jij werkt daar nu natuurlijk.
Ik verdeel mijn tijd tussen Nederland en Frankrijk, maar werk ook daar als huisarts, ja, in het prachtige fietsgebied. En maar de eerste keer was met onze groep van de huisartsenopleiding daar, hè?
Oh, leuk. Ja, fiets je nog vaak de Mont Ventoux op?
Ja, af en toe een paar keer per jaar, maar eromheen is ook leuk, hè. Je hoeft niet per se die berg op, hè?
Nee, niet elke keer te bikkelen.
Nee. Nee. Maar toen hadden wij nog geen sporthorloge, hè?
Ik heb er nu wel een om, zal ik meteen eerlijk toegeven.
Ja, wat doe je ermee?
Ja, met hardlopen heb ik hem aan en mijn andere horloge stuks, nu heb ik hem eigenlijk altijd om.
Ja.
Maar ik heb wel alle meldingen uitgezet, want daar werd ik helemaal gek van.
Ja. Ja, ik dus ook. Ik heb een tijdje wel verschillende wearables gehad. Ik zal geen merken noemen nu, maar ik ben eigenlijk, je ziet, ik heb helemaal niks om. Ik ben er vanaf en ik heb wel dit artikel geschreven. Dus dat zegt misschien wat. Ik werd er toch een beetje gestrest van. Alsof ik wat moest en alsof het dan, als het een keer wat minder ging, dan is dat niet goed. Dat is een soort, voor mij was het niet het ding. Maar goed, misschien moet ik nog weer eens wat nieuws proberen.
We gaan het in ieder geval over hebben wat we er in de praktijk mee kunnen. Want heel veel patiënten hebben het wel en komen
zeker
daarvoor ook met vragen bij ons. Ja, dus als we bij het begin beginnen. Als we het dan al hebben over die wearables, waar hebben we het dan precies over en wat verstaan patiënten daaronder?
Ja, kijk, als je naar de definitie van een wearable kijkt, dat is dus eigenlijk een slim apparaatje wat continu op je lichaam zit. En die meet allerlei lichaamsfuncties. En het bekendste voorbeeld is natuurlijk het sporthorloge.
Ja.
Maar je hebt van alles tegenwoordig. Je hebt natuurlijk de nieuwste versie van de Apple AirPods. Die meet ook van alles, hè? Ook je hartfrequentie, saturatie, alles. En je ziet soms mensen met zo'n hele mooie dikke ring.
Oh, die heb ik nog niet gezien.
Ja, eigenlijk komt het een beetje op hetzelfde neer. Ze meten een aantal functies continu. Zijn vaak gekoppeld met een app, zodat die gegevens uitgelezen kunnen worden. Want het is natuurlijk een berg aan data wat je verzamelt. En dan wordt er geïnterpreteerd en worden de dingen gezegd. En wat er gemeten wordt, is eigenlijk bij al die dingen hetzelfde. De hartfrequentie en het hartritme.
Ja.
Vaak de temperatuur, saturatie. Vaak zit er ook een accelerometer op. Die kijkt naar bewegingen, naar versnellingen. Ja. Dus driedimensionaal.
En daar kunnen ze dan allerlei dingen uithalen.
Ja, precies. Worden dingen gemeten en vervolgens wordt er geïnterpreteerd en worden de dingen uitgehaald.
En waar komen patiënten dan mee in de spreekkamer? Wat voor vragen hoor je vaak?
Ja, kijk, wij werken allebei als huisarts, denk ik. Dus ik zie heel veel mensen met wearables. Als je erop let, zul je ze meer zien, denk ik nog. En af en toe komt er iemand met een vraag. Ja, dat is dan toch vaak op het gebied van afwijkende dingen. Hè? Dus een afwijkend hartritme. Of een horloge die aangeeft dat de slaap niet goed is. Nou, dat soort dingen komen we straks denk ik nog wel wat verder op terug.
Bij de casuïstiek gaan we daar nog even verder over hebben. Ja, we hebben wat leuke dingen verzameld uit de praktijk. Ja. In het geneesmiddelenbulletin wordt benadrukt dat veel wearables niet gevalideerd zijn als medisch hulpmiddel. Wat betekent dat eigenlijk concreet voor ons handelen als huisarts in de praktijk?
Ja, deze dingen, dat zijn geen medische hulpmiddelen. Ze zijn niet geregistreerd als medische hulpmiddelen en fabrikanten zijn daar ook scherp op. Dus heel vaak in de kleine lettertjes bij zo'n wearable zul je lezen dat het niet geschikt is als medisch hulpmiddel. Waarmee ze dus ook niet hoeven te voldoen aan alle strenge eisen die er aan worden gesteld door door de MDR, onder andere de Medical Device Registry.
Ja.
Ja, dus het zijn eigenlijk consumentenproducten, maar ja, ze zeggen natuurlijk wel allerlei dingen over hun gezondheid en patiënten nemen dat serieus en komen dan vervolgens bij ons. Ja.
En zie je ook dat er veel zorgen komen of dat wij meer zorgvragen krijgen door die wearables?
Ik vind het eigenlijk in de praktijk meevallen. Ik zie dat denk ik 1 in de wat zal het zijn, 2-3 weken, soms wat vaker achter elkaar. Ja. Ik vind het meevallen hoeveel mensen er bij mij mee komen, maar ik denk dat het toe gaat nemen. Ze worden goedkoper en meer mensen zullen ermee rondlopen. En ik weet niet wat jij merkt.
Nee, ik een beetje hetzelfde inderdaad. Nou, 1 keer in 3 weken of zo, niet heel veel.
Nee.
Hey, en is er een indicatie waarbij nou, bijvoorbeeld een smartwatch of een andere wearable wel nuttig is in de medische setting, waarbij er ook echt onderliggend bewijs is?
Ja, kijk, dat hebben we in dit artikel natuurlijk helemaal uitgezocht. We hebben echt een grote search gedaan in de literatuur en gekeken naar wearables in eerste lijn. En dan zie je dat er eigenlijk weinig echt bewijs is, weinig echt grondig onderzoek. De enige applicatie waar echt goed bewijs voor is, dat is voor het detecteren van atriumfibrilleren. En daar is ook het meeste onderzoek naar gedaan en dat lijkt ook nuttig. Er zijn wel kanttekeningen bij te plaatsen, ook lees het artikel. Maar verder eigenlijk niet veel. Nee, er zijn niet veel degelijke studies. Het zijn vaak observationele studies. Eén goed opgezette, uitgebreide onderzoeken die goed kijken naar wat meet je nou eigenlijk. Is dat wel betrouwbaar?
Ja, dus eigenlijk behalve atriumfibrilleren is het allemaal gewoon niet bewezen.
Nou ja, voor zover ik nu kan zeggen, dit artikel is geschreven ergens, we hebben die search gedaan ergens halverwege vorig jaar. Dus
ja.
Misschien is er in de tussentijd nog wat moois bijgekomen, maar niet dat ik weet, nee.
Nee. En stel nou dat ik dus een patiënt krijg die een melding heeft gekregen van mogelijk atriumfibrilleren. Wat doe ik daar dan mee?
Ja, kijk, ik denk dat je er wel naar moet kijken. Je moet dit serieus nemen, hè? Want die metingen in het horloge zijn, ook al zijn dus die metingen vaak niet gevalideerd, het zegt wel wat, dus je moet het wel serieus nemen en naar kijken. En je hebt vaak natuurlijk ook een patiënt die ongerust is.
Ja.
Dus heel belangrijk om jezelf te realiseren dat metingen fout positief kunnen zijn en ook fout negatief, dat je dingen kan missen.
Ja.
Maar als zo iemand met een melding komt, zou ik daar naar kijken. Ik kijk zelf altijd mee op het horloge of de app. Ik zeg gewoon van laat eens zien. En dan kijk je op het scherm, kijk je mee en dan moet je eigenlijk vervolgens het reguliere pad in. Wat je ook zou doen op het moment dat je je stethoscoop bij iemand op de borst legt en je hoort een onregelmatig hartslag. Of iemand vertelt je van, joh, ik heb steeds periodes dat mijn hart zo tekeer gaat.
Ja,
dan ga je toch het pad in van een holter voorschrijven.
Ja, dus het maakt het eigenlijk niet anders. Het is gewoon informatie.
Nee, het maakt het niet anders. Je detecteert misschien wat vaker mensen door dat ze die watches dragen.
Ja.
En ja, en dan vervolgens ga je de normale standaard en het normale pad in.
Ja, dus het is eigenlijk niet enorm toegevoegde waarde in deze.
Dat moet dus allemaal nog blijken, hè, wat dan precies die toegevoegde waarde is. Ik sprak vorige week een cardioloog toen ik bezig was met een ander artikel. Die zegt, nou, ik ben er wel blij mee hoor, dat mensen met zo'n langdurige registratie komen vaak. Hè, veel langer dan de opmerking die je in de spreekkamer maakt van mijn hart doet onregelmatig. Ja, dan specifiek voor deze toepassing is dat natuurlijk heel interessant. Maar goed in de gaten houden de kanttekeningen erbij. Hè?
En zou je die kanttekeningen nog 1 keer duidelijk voor ons willen opnoemen?
Ja, het is heel belangrijk om te onthouden dat degelijk onderzoek naar de voor- en de nadelen van de inzet van wearables in de eerste lijn, dus bij de huisarts, dat dat gewoon ontbreekt.
Ja.
En je moet je goed realiseren dat er een kans is op vals positieve uitslagen. Vervolgens ga je daarmee aan de slag, dus heb je ook een risico op overdiagnostiek.
Ja.
En ook belangrijk is om te weten is dat de nauwkeurigheid en de betrouwbaarheid van de metingen, dus al die dingen die ik in het begin opnoemde, de hartfrequentie, saturatie, temperatuur, et cetera, dat niet altijd even goed is onderzocht. Hè? Dus je weet gewoon niet precies hoe betrouwbaar dat is. En dat geldt ook voor de algoritmes die erachter zitten. Want je hebt de metingen, maar vervolgens de leverancier maakt daar algoritmes op. Die gaat zeggen van, ja, als jouw hartslag de hele dag te hoog is en je zit op je stoel, dan is er iets aan de hand en dan zul je wel veel stress hebben. En dan krijg je een melding, er is veel stress. Daar zit een soort algoritme achter. En ook die zijn vaak niet gevalideerd. Zeker niet voor gebruik in de praktijk.
Nee. Ja. En dat is grappig. Met deze smartwatch geef ik dus ook wel eens trainingen voor het oplossingsgericht werken. Mm-hmm. En dan krijg ik eigenlijk standaard, als ik een hele dag training geef, wel eens een melding, ontspanningsherinnering.
Ja, ja.
En dan denkt hij dat ik gestrest ben.
Ja.
En dat komt omdat je natuurlijk eigenlijk stilstaat, maar je staat wel te presenteren, een beetje toneel te spelen. Ja,
ja precies. Heel mooi voorbeeld. Dus waarschijnlijk heel veel bewegingen van je hand zie ik je ook nu doen. Hè? Dus die accelerometer gaat aan de slag, die registreert van alles.
Ja.
Hartfrequentie hoog.
Ja.
En dat duurt allemaal veel te lang, dus er zal wel stress zijn.
Ja, terwijl ik dan een prima dag heb. Ja.
Ja, precies. En dat is ook nog wel een kanttekening erbij te maken. Dit kan dus ook wel echt bezorgdheid geven bij mensen.
Ja.
Dus het kan juist triggeren van, hey, er is kennelijk iets met mij aan de hand.
Ik ben blijkbaar gestrest.
Oh, wat gebeurt er? En dat zie je ook veel bij de slaap. Dat is gelijk een voorbeeld van mijn kant erin.
Ja.
Ik had iemand, er was niet een patiënt, maar iemand in de familie die naar mij kwam van, ja, maar kijk, ik slaap heel slecht en ik heb niet voldoende diepe slaap. Allemaal mooie grafieken op de computer. Zo'n horloge maakt onderscheid op basis van het hartfrequentie en dus die bewegingsmeter. Ben je wakker? Ben je licht aan het slapen? Ben je diep aan het slapen? Of zit je in je remslaap?
Ja.
Kan je ook allemaal mooie grafieken van maken. En bij bepaalde samenstelling van die slaapfases gaat hij dan zeggen van, ja, je hebt slecht slaap, let op, rode signalen, ik moet er wat mee.
Ja.
Nou, die persoon in mijn familie had dus echt zoiets van, ja, internet gezocht en slechte slaap, daar kun je hoofdpijn van krijgen, concentratieverlies, stemmingsproblemen. Nou, als nou ik erover nadenk, heb ik dat denk ik ook wel. Ik heb eigenlijk meer hoofdpijn, dus ja, dan denk je, ja, dat is toch wel een beetje de omgekeerde wereld dit.
Ja, en het is een beetje alsof iemand tegen je zegt, wat zie je er moe uit? Nou, ga je je meteen moe voelen.
Ja, ja, dat.
Ja. Terwijl je daarvoor dacht, nou, gaat best wel goed.
Ja, precies dat, ja, 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 klopt.
Oh ja, ja, dat is inderdaad een nadeel, ja. Ja. Hey, en om dan maar meteen door te pakken, we hebben wat leuke casuïstiek verzameld, hè?
Ja, tussen ons hier in de voorbereiding, dan hadden we toch wel een heel aantal dingen.
Zeker.
Want ja. jij had vannacht nachtdienst, je ziet er heel goed uit trouwens.
Ja, jullie kunnen het allemaal beoordelen op de foto, ik denk dat het tegenvalt.
Precies.
Ja.
Maar vertel, want je had gelijk een casus.
Ja, nou, het is eigenlijk meer ter uitsluiting. Dus ik had een meisje aan de telefoon van 19 met, klonk eigenlijk al stressklachten met hartkloppingen. Ook zelfs een beetje pijn op de borst en een beetje zweten, een beetje hyperventileren. Maar ook net een stressvol event gehad. Dus ik maakte me eigenlijk niet zo'n zorgen, was gewoon aan de telefoon. En het was natuurlijk midden in de nacht, mm-hmm. Dus dan is de vraag, ja, laat je niet komen. Ik zei, heb je toevallig een smartwatch? Ja, ja, wat is de hartslag? Ja, 90. En dan kun je even kijken over de afgelopen tijd. Ja, het is de hele tijd 90 geweest. Ja. Toen dacht ik, nou, weet je, ik heb er wel vertrouwen in. Ga rustig slapen. Als het echt niet gaat, bel je weer. Ik ben er de hele nacht.
Ja.
En dat ging gewoon zo goed. Ja, het was een soort bevestiging dat ik dacht, nou, weet je.
Ja, 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 mooi voorbeeld.
Ja.
Ja.
Ja,
absoluut.
En ik had inderdaad, dat is alweer een jaar geleden, vond ik ook een leuk voorbeeld. Er kwam een vrouw bij mij in praktijk, die was eind 40.
Mm-hmm.
En die zei, ja, ik had eigenlijk altijd een rusthartslag van 60 met mijn smartwatch. En die is nu afgelopen half jaar een beetje naar 80 omhoog gegaan.
Zo, ja, dus een half jaar.
Ja, maakt me toch wel zorgen om. Mm. Dus ik dacht, nou, dat lijkt me inderdaad ook wel goed om daarna naar te kijken. Nou, bleek dat zij in de perimenopauze toch veel bloedverlies had. Had ze een B van 3,8.
Zo. Dat is echt laag.
Ja, daar krijg je wel een hoger hartslag
van. Ja, precies. Ja, ook een mooi voorbeeld, hè, waarbij eigenlijk dus het initiatief niet bij jou lag om te zeggen van, joh, ga dat horloge gebruiken.
Nee.
Maar waarbij de patiënt bij jou komt en je toch de dingen die al gedaan zijn meeneemt, maar met de hele klinische context eromheen weeg je af en doe je vervolgstappen. Dus mooi voorbeeld.
Leuk. Ja. En jij had ook nog een paar
Die slaapproblemen heb ik net verteld. Ik had een jonge man, dat was niet zo lang geleden, ik denk een week of twee. Vervent sporten ook. Skihorloge doet veel, doet veel aan skiën of pisten.
Oh ja.
Die was dus gevallen, heel hard. En het horloge ergens, in die plek was ook alleen. Heel dom trouwens, of piste skiën alleen, maar goed.
Ja.
Horloge had een waarschuwing uitgestuurd naar de reddingsdiensten. Die waren heel snel gekomen en die hebben hem gered. En dat is later ook uitgelezen. Ik heb dat niet gezien precies. Maar dit soort alarmfuncties zitten dus inderdaad op een aantal van die smartwatches. Dit is echt een voorbeeld waarbij je denkt van ja, dit horloge zou wel eens levensreddend kunnen zijn geweest in die situatie. Maar hier kan je natuurlijk geen onderzoek naar doen op die manier. Maar het is ook niet allemaal, het is niet zo dat we er ook helemaal niks mee kunnen. Hè? Laat het ook duidelijk zijn.
Nee, ik heb het ook een keer inderdaad gehoord van een wielrenner die gevallen was en die ook zijn melding gaf. Volgens mij had hij zo'n vrouw als
eerst ook. Ja.
Toen ook komen halen. Ja,
ja, ja, precies. Ja.
Ja, nou mooi. En over die slaap had ik inderdaad ook nog, dat was een half jaar geleden zo, een patiënt die kreeg een soort melding dat er mogelijk apneus waren. En die had zelf een apparaatje gekocht online, was echt wel €250. En het leek best wel een beetje op dat slaapregistratiesysteem wat patiënten bij een slaappolie ook wel eens mee naar huis krijgen.
Ja.
En daar kwam inderdaad die apneus uit. Toen dacht ik, nou ja, heel leuk. Ik heb niet helemaal alle evidence kunnen nazoeken in dat ene consult.
Nee.
Maar ja, wat doe je dan vervolgens? Ja. Ja, ga je toch gewoon verwijzen? Ja,
ja, ja,
maar
precies.
Kwam het inderdaad wel uit, hoor. Maar
ja, leuke voorbeelden zo bij elkaar, hè?
Ja, Dus het is ook weer niet helemaal, het hoeft niet helemaal de...
Het hoeft niet de prullenbak in, maar nee. Je moet gewoon weten wat je ermee moet doen. Ja. Dus altijd die kanttekening in je hoofd, waar we het net al over hadden.
Ja, en echt die klinische context erbij.
Ja, precies. En er zullen ongetwijfeld meer onderzoeken komen. En ik denk naar dat het per gerichte toepassing gaat. En dan komt er misschien een moment dat we het wel ook gericht kunnen gaan inzetten. Maar dat is nu nog echt te vroeg.
Ja. Hey, en veel van die wearables werken dus met zo'n één afleidings-ECG's of met algoritmes. Daar hebben we het ook al een beetje over gehad. Moeten we daar technisch nog iets van weten?
Ja, zo'n één afleidings-ECG. Er zijn inderdaad een aantal van die wearables die dat kunnen.
Ja.
In het voorbeeld van een smartwatch zit er dan een sensor aan de binnenkant van het horloge, wat op je pols rust, zeg maar. En vaak moet je dan een vinger of een vinger en een duim nog op een knop van op een andere plek op die smartwatch leggen. En wat hij dan maakt is een één afleidings-ECG. Hè? Dus het is vergelijkbaar met afleiding 1 of 2, zoals je die kent op een normaal ECG. En dat is natuurlijk mooi, daar kan je wel wat mee. Vooral dingen als atriumfibrilleren.
Ja.
Maar ja, je kan er natuurlijk niet een hartinfarct mee uitsluiten. Want je hebt gewoon niet die 12 afleidingen. Het is beperkt en ook andere hartritmestoornissen kun je er vaak niet uithalen. Maar atriumfibrilleren, daar is het wel geschikt voor.
Ja.
Daar is ook bewijs voor.
En die algoritmes, zei je eerder al, die zijn dus lang niet altijd betrouwbaar. Bijvoorbeeld van dat slapen of dat nou echt...
Nee, die zijn lang niet altijd gedegen onderzoek naar gedaan. En vaak het onderzoek wat er is gedaan door de leverancier.
Oh ja, ja.
Dus ja.
Dus de vraag of we dat serieus moeten nemen.
Ja, nou ja, ja. Met een korreltje zout
ja,
misschien.
Dus ja, dus altijd zelf blijven kijken. Ja. Ja. En als we vooruitkijken naar de toekomst, waar zie je wel kansen voor wearables in de eerste lijn? Is het bij chronische zorg of leefstijlbegeleiding?
Ja, zeker bij die twee denk ik wel. Zowel bij chronische zorg als bij leefstijlbegeleiding heb je natuurlijk een soort extra bron van informatie.
Ja.
Ja, dat is wel veel data. Daar moet natuurlijk wel gekeken naar worden. Nou, hoe kun je dat dan een beetje hapklaar voor de arts samenvatten of beschikbaar maken?
En het liefst direct in het EPD.
Exact, dat ook, ja. Dus het is een extra bron van informatie buiten het verhaal wat de patiëntje vertelt. Dus ik denk dat er zeker mogelijkheden zitten. En daarnaast, ja, de wearable geeft, je kan hem ook inzetten. Het kan een patiënt motiveren.
Ja.
En daar hadden we het in het begin al over. Jij wordt erdoor gemotiveerd, ik wat minder. Dus misschien moeten we kijken bij welke patiënten dat werkt. Maar dat kan zeker.
Ja.
En wat ook leuk is, wat ik ook tegenkwam in een onderzoek, is dat het ook bij kinderen en pubers ook gedragsverandering kan ondersteunen. En vooral als je een aspect van gamification, noemen ze dat, toevoegt. En dat is natuurlijk mooi, hè? Ik kan me daar wel allerlei toepassingen bij voorstellen.
Ja, ja. Welkom ze meer in beweging te krijgen.
Exact, ja.
Mooi. Dus het werkt bij vapes, helaas, maar we kunnen het ook ten goede
gebruiken. Ja, precies. Ja, ja. Ja.
Mooi. Hey, en wat zou tot slot jouw take-to-practice zijn voor de luisterende arts?
Ook als je zelf niet veel hebt met wearables of je begrijpt het niet helemaal, neem het wel serieus. Want iemand loopt niet voor niks met zo'n ding. Hè. Die heeft daarin geïnvesteerd, die vindt dat belangrijk, die kijkt erop. Dus neem het serieus, kijk ernaar. Kijk ook gewoon naar zo'n registratie op het horloge of op een app. Kijk gewoon mee. Alleen hou die beperkingen in je hoofd, hè, in je achterhoofd, dat de dingen fout positief kunnen zijn. En ook vooral dat goede registraties de ziekte niet uitsluiten. Hè. Dus je kan het niet gebruiken om alles uit te sluiten.
Nee.
Met ook in je achterhoofd die dingen die genoemd zijn over validatie en betrouwbaarheid. Dus neem het serieus, kijk naar die registratie. Neem ook de klinische context mee en dan kom je eigenlijk alweer op het normale pad van wat zou je doen met een patiënt met dit soort klachten. En dan ga je de onderzoek doen als het nodig is of je stelt gerust.
Ja, eigenlijk gewoon zoals we gewend zijn.
Zoals je gewend bent. En wat ook laatste ding wat belangrijk is, dus niet actief gaan aanmoedigen of voorschrijven op dit moment. Hè. Dus gewoon kijken waar patiënten zelf mee komen, maar je moet het niet gaan inzetten als een medical device. Want zo is het gewoon niet geregistreerd, daar is gewoon te weinig bewijs voor.
Nee, duidelijk. Nou, dankjewel Annette voor je heldere uitleg.
Graag gedaan.
En luisteraars, heel erg bedankt voor het luisteren naar deze eerste aflevering van Pharma onder de Loep in samenwerking met het Geneesmiddelenbulletin. En luister vooral volgende keer weer, waarbij we het gaan hebben over statines. Alle ins en outs worden besproken, statines bij ouderen, maar ook de bijwerkingen en is er een nocebo-effect. Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Dag!
Dank voor het luisteren naar Pharma onder de Loep, de podcast van het Geneesmiddelenbulletin. Wil je meer weten of heb je vragen? Ga dan naar gbu.nl of mail naar info@ge-bu.nl.